Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Raymor van Meding, directeur van KAW Architecten en Adviseurs. Welke rol kunnen woningcorporaties spelen bij het oplossen van de woningnood? En wat vindt van Meding van het beleid van demissionair minister Hugo de Jonge?
Hallo.
Je bent hier binnengekomen met een missie, want je zei: ik wil afrekenen met het clichébeeld dat er bij veel mensen, misschien ook wel bij mij, heerst over architecten. Waarom is het allemaal anders dan de meeste mensen denken?
Nou ja, waar wij als architecten vaak voor aangezien worden, is dat wij een opdracht aannemen, iets moois tekenen en dan moet het er vooral mooi bij staan, zeg maar. En dat is zeker wel een facet van het vak. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, en dat is iets waar we ons met ons bureau ook zwaar voor inzetten, is dat we de kans hebben om een aantal verschillende problemen die bestaan bij elkaar te brengen door het te bouwen en daarmee tot bijzondere oplossingen te komen. Dus bijvoorbeeld sociale thematiek rondom klimaatbestendigheid, het vergroenen van woningen, maar ook meer woningen. Dat je dat eigenlijk bij elkaar brengt en daarmee tot oplossingen komt en ook tot versnelling kan komen in de woningbouw.
En waarom moet dat bij elkaar komen juist bij de architect? Want je bent toch maar een schakeltje in een lange keten?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Je zou ook graag mogen zeggen, dat mag ook bij iemand anders bij elkaar komen. Maar het is zo dat in onze discipline wij degene zijn die aan de voorkant helpt om afwegingen te maken. Want als je ergens een kavel hebt of gebouwen hebt staan, dan komen er altijd een heleboel verschillende aspecten op af. Of dat nou geluidsbelasting is, of dat het geld is, of dat de grootte van de kavel is. En wat wij vaak doen, is al die verschillende aspecten bij elkaar brengen, zodat die ene die het besluit moet nemen, de directeur van een woningbouwcorporatie, een aannemersbedrijf, een wethouder, zodat die een pakketje klaar heeft waarop die een besluit kan nemen en niet zelf al die afweging hoeft te maken. En dat is wel het centrale stuk van onze discipline wat we heel goed beheersen.
Ik begrijp dus nu al, na twee antwoorden, dat het meer is dan esthetiek en of het allemaal mooi is. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet er natuurlijk ook heel veel gebeuren de komende jaren, als die woonambities nog een klein beetje in de buurt van realistisch moeten worden verondersteld. Mm-hmm. Is dan niet juist ook een makkelijke gedachte, joh, of het allemaal mooi is? Het zal allemaal wel. De schop moet in de grond. En die architecten met al hun wensen, hun eisen en of het allemaal voldoet aan alle voorwaarden, ook een beetje hinderlijk.
Ja, nou ja, zoals ik net uitleg, wij komen niet met wensen en eisen aan, maar wij kijken naar de wensen en eisen die er zijn en kijken hoe die bij elkaar gebracht kunnen worden. En eerlijk gezegd, de huidige praktijk is precies wat je zegt. Nou ja, en kijk wat er gebeurt. Er komt niks voor elkaar. Omdat het onvoldoende, omdat aan de voorkant onvoldoende goede afwegingen gemaakt worden waar nou wat moet gaan gebeuren. Je weet waarschijnlijk dat wij een tijd geleden vrij grondig hebben onderzocht dat in de bestaande stad heel veel ruimte is om woningen te realiseren en dat dat zelfs ook sneller kan als je dat op de goede manier inricht. Daar hebben we een vrij uitgebreid rapport voor geschreven, de ruimte zat in de stad. En dat hebben we gedaan omdat de gangbare praktijk in Nederland is: wij hebben 1 miljoen woningen nodig. Nou, dan gaan we snel op zoek naar gronden, zodat daar zo snel als mogelijk bouwers iets kunnen realiseren.
Ja, maar ja. Ook kijk naar het landelijk gebied. Er is nog best ruimte om ergens een straatje bij te bouwen.
Ja, exact. En dan is de focus dus altijd: hoe kunnen we zo slim en zo goedkoop en zo snel mogelijk bouwen? En er wordt vergeten dat voordat je kan bouwen, dat je bij bijna iedere nieuwbouwwijk een proces van pak en beet 20 jaar nodig hebt voordat je hem überhaupt voorbereid hebt. Dat wordt gewoon simpelweg vergeten. Dus het probleem van die 1 jaar bouwtijd, die is helemaal niks vergeleken bij de versnelling die je zou kunnen maken als je het proces daarvoor veel meer in de versnelling zou kunnen brengen. Dat wordt echt letterlijk vergeten.
Maar ruimte zat in de stad. Worden gebouwen die al hoog zijn nog een beetje hoger? Moet er opgetopt worden? Of zie je het ergens anders gebeuren?
Dat zijn ook deels maatregelen die daarbij horen. Maar wat wij in het onderzoek geconstateerd hebben, is dat de bestaande Nederlandse stadswijken, en dan hoofdzakelijk uit de Nederlandse periode, dat die eigenlijk heel dun bevolkt en bebouwd zijn. En dat je daar eigenlijk zonder tot extreme oplossingen te komen heel goed de complete voorraad die je nodig hebt in zou kunnen laten landen. Eigenlijk zonder daar over bizarre hoogbouwtorens te hoeven spreken.
Toch nog even naar de stand van de branche. Want jullie hebben een branchevereniging, de NBA, heeft niet zo gek lang geleden onderzoek gedaan met als een van de belangrijkste conclusies: architecten hebben het tegen de verwachting in, althans tegen mijn verwachting in, niet bepaald heel druk. Mm-hmm. Hoe kan dat eigenlijk als er zo'n enorme opgave ligt?
Ja, wat in Nederland gebeurt is dat wij de afgelopen 5 à 10 jaar het als branche wel heel erg druk gehad hebben. Ook veel personeelstekort gehad hebben, omdat enorm veel gebouwd wordt, de investeringsbereidheid er was en vooral ook aan de commerciële kant heel veel ontwikkeld werd. En wat nu de afgelopen jaren, 1, 2, 3 jaar gebeurt, is dat door de combinatie van bouwprijsstijging en rentestijging, dat ineens met name uit de commerciële ontwikkelingen veel stekkers uitgetrokken zijn.
De commerciële ontwikkeling, ja. Voor de mensen die dit niet elke dag tot zich nemen, wat is commerciële ontwikkeling?
Daarmee bedoel ik nieuwbouw die bijvoorbeeld voor de verkoop ontwikkeld wordt en ook in bepaalde prijssegmenten. Zoals je misschien weet is de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning tegenwoordig 4,5 ton ongeveer. Nou, dat vind ik best een duur huis.
Ja, dat noemt Hugo de Jonge betaalbaar. Hè? Ja, die heeft 4 ton als betaalbaar geclassificeerd.
Precies, en om dat perspectief dan maar meteen te schetsen. Kijk, de thematiek waar ik mee bezig ben, dat gaat om het grote deel aan huishoudens die zich misschien €400 huur niet eens kunnen permitteren. En daar zit dus ook een hele grote, een heel groot verschil in perspectief. Dat als we denken dat 4,5 ton koophuis dat het betaalbaar is, dan zijn we toch een beetje ver weg van de realiteit. Maar goed, commerciële nieuwbouw gaat dus over soortgelijke projecten. En uit veel van dat soort projecten is de stekker getrokken. Dat betekent dat op korte termijn de werkvoorraad van veel bureaus ook gewoon gestopt is. En daarmee dus minder werk is voor architecten. Ah. En dat is een effect wat wij als bureau niet zo sterk merken, omdat wij voor ongeveer 3/4 van onze portefeuille eigenlijk voor maatschappelijke partners werken. Woningbouwcorporaties, zorginstellingen, gemeentes. Waar je heel erg andersoortige planprocessen hebt die veel langlopender zijn en die ook doorgaan, omdat het maatschappelijk belang niet afhankelijk is van rendementsvergroting.
Maar ook woningcorporaties hebben afspraken moeten maken, prestatieafspraken moeten maken. En de toezichthouder op die woningcorporaties, de autoriteit, is zeer kritisch op wat er van die afspraken terechtkomt. Mm-hmm. Afspraken met woningcorporaties, dat zijn vooral intenties. Er is geen concrete afspraak, er is zelfs nog geen grond gekocht. Het heeft alles weg van wensdenken.
Mm-hmm. Ja, dat klopt.
Wil jij die kritiek, die waarneming?
Nou ja, tot op zekere hoogte. We moeten niet vergeten dat wij zelf ervoor gezorgd hebben dat corporaties ook in een hokje geduwd zijn. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden gebeurd, dat tegen een corporatie gezegd is: hou je aan je basisafspraken, zorg ervoor dat je woningen onderhouden zijn en klaar. Laat het aan de markt over.
Stef Blok, de woningmarkt is af.
Dat is echt nog niet zo lang geleden. En dat heeft ertoe geleid dat de afgelopen 10, 15 jaar bij corporaties ook de ontwikkelcapaciteit, ook de kennis van het ontwikkelen, is gewoon afgebouwd. En nu word je ineens gevraagd om dat allemaal weer te doen. Wat ik zie, ik loop bij zo'n beetje, ik denk wel 80% van alle corporaties, daar hebben we wel eens een keertje werk voor gedaan, die ken ik. Overal zie je enorm veel energie en ook aanzet om tot ontwikkelingen te komen. Het gebeurt ook heel erg veel. Het gebeurt nog een klein beetje onder de radar, omdat je nog niet over alles altijd gelijk kan communiceren. Maar je ziet dat zij heel erg in de stand zijn.
Is dat zo? Want die toezichthouders, pardon dat ik je onderbreek, zegt, als je kijkt naar wat er is afgesproken, wat de ambitie is, dan zou er nu sprake moeten zijn van een verdubbeling van het aantal nieuwe woningen. Ja. Wij moeten vaststellen dat er sprake is van een afname.
Ja, maar volgens mij, ik heb de cijfers niet paraat, maar volgens mij is het zo dat nu net gebleken is dat de corporaties voor het eerst meer woningen hebben opgeleverd dan de commerciële markt. Dus dat zij wel degelijk bezig blijven.
En over welke van deze twee partijen zegt dat nou iets? Over die corporaties of over die commerciële markt? Want je hebt het net over die dip.
Exact, dat klopt. Ja, het zegt eigenlijk dat aan de commerciële markt het nog veel erger omlaag is gegaan en dat de corporaties tenminste hun best hebben gedaan om het voor elkaar te krijgen.
Ja. Hoe zouden die corporaties geholpen moeten worden dan?
Nee, ik ben ervan overtuigd dat het wonen aan de sociale kant, maar ook in dat hele tussenstuk wat we middenhuur en middenkoop noemen, het ingewikkelde stuk, dat je dat eigenlijk veel meer als een maatschappelijke opgave zou moeten beschouwen. Want je merkt dat dat de afgelopen jaren eigenlijk niet gelukt is om dat te ontwikkelen.
En dat middenstuk is waar die corporaties zich gedwongen hebben teruggetrokken.
Ze een klein beetje ruimte gekregen, hebben ze mogen een bepaald percentage buiten de sociale huur doen. Dat is een heel klein percentage. Terwijl je ook in alle Europese landen om ons heen ziet dat heel vaak ook als core business aan corporaties toegerekend wordt om daar ook rekening mee te houden. Want je ziet simpelweg dat ook een woning voor een huur van 1000 of €1200 in de maand, wat niet meer sociaal is, want dat gaat tot maximaal ongeveer €800... Dat eigenlijk bijna niet meer lukt om dat commercieel te ontwikkelen. En je dus een partij nodig hebt die ook dat stuk op de goede manier doet. En ik vind het helemaal niet erg dat je zegt, laat ons dat veel proactiever en progressiever ook onderdeel maken van een corporatiesysteem.
Maar is de kerntaak van corporaties niet toch, lelijk geformuleerd, de onderkant? Zorg inderdaad dat die sociale huur in ieder geval goede handen en voeten krijgt. En dat middenstuk, daarvan probeert de demissionair minister Hugo de Jonge dat op een andere manier te reguleren. Dat onder het puntenstelsel te vatten, de huur verhogingen te beperken. Dat is ook een manier om het te reguleren. En daar loopt hij overigens nog tegen behoorlijk wat kritiek op.
Dat klopt. Overigens zijn, vind ik dat principieel de goede aanzetten. Want je zorgt ervoor dat het hoogspeculatieve gehalte uit, uit dat stuk wordt gehaald.
Ja, er wordt overigens dan nu weinig meer gebouwd, hè? Dat is de keerzijde.
Nou, dat valt nog wel best wel mee. Dat wordt natuurlijk heel erg geroepen dat dat zo is. Oh. Maar dat was al het geval. Dat was eigenlijk al het geval dat er weinig gebouwd werd. Maar als je in plaats daarvan zou zeggen, je merkt gewoon dat de markt dit niet aan kan. Wat is er mis mee om de corporatie dat te laten doen? Je zegt net, de corporaties die zijn voor de onderkant van de maatschappij. Dat is natuurlijk wel een definitie die we uit de laatste jaren van gemaakt hebben. Corporaties zijn voor goed wonen voor de hele maatschappij. Om het betaalbaar te maken. Ze zijn oorspronkelijk opgericht voor iedereen.
En we hebben het is toch niet de bedoeling dat ik met mijn goede salaris in een woning van de corporatie ga wonen? Dus dan kom je toch direct uit bij mensen met een minder dikke portemonnee?
Nou, dat zijn genoeg landen. Het mooiste voorbeeld is een stad als Wenen, waar 200.000 woningen in eigendom zijn van de stad. En waar mensen als jij wel degelijk van een corporatie huren. En dat prima gaat en dat economisch ook verantwoord is.
Dus er zijn genoeg... Hier zouden we dat scheefwonen noemen.
Exact, je zou dat scheefwonen noemen. En daar
dat is toch ook zo?
En daar is het nou, dat is het dus niet. Want als je zegt, je verzint als land een constructie waarbij iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Dan is er toch niks mis mee dat jij een goede betaalbare woning kan huren. En als dat uit kan, dan is het toch prima. Ja,
maar dan moet er inderdaad wel voldoende zijn. Ik moet niet de plek innemen van iemand die corporatiewoning veel harder nodig heeft dan ik. Omdat die veel minder verdient.
Nee, dat klopt absoluut. Want dat is natuurlijk helemaal waar. En wat ik nu zeg, is natuurlijk een perspectief waarvan je zegt, zou je daar niet veel meer over na kunnen denken. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Als we nu zouden zeggen, maak van alle sociale huurwoningen middelduur huurwoningen. Dat zou compleet de verkeerde route zijn als we dat zouden gaan doen. Wat ik zeg is, er zou voor corporatie veel meer in principe mogelijk zijn dat zij het stuk middenhuur en ook wat duurdere huur, dat ze dat ook veel meer onderdeel maken van hun hele business. Zodat we dat stuk ook werkelijk kunnen bedienen en kunnen bouwen. Want zij mogen het nu voor een deel helemaal niet bouwen. Ze zouden het wel kunnen en willen doen.
Voorbeeld uit Wenen. Je hoort het nauwelijks, maar je hebt een Duitse.
Ja, niet Weens.
Niet Weens. Nee. Ik ben toch benieuwd. Ik neem aan dat je het stelsel daar ook goed kent. Kunnen wij lessen trekken uit wat er in Duitsland gebeurt? Of moeten we dat vergeten?
Ik moet even om te beginnen zeggen dat ik zelf nooit in Duitsland gewerkt heb. Ik heb mijn hele carrière hier in Nederland gedaan. En voel me ook een beetje eigenlijk een Nederlandse ondernemer. Al praat ik als Prins Klaus. ik kijk wel eens een keertje met een schuin oog naar Duitsland. En daar vallen me een aantal dingen op. Wat ik daar vooral zie is de sociale huur in Duitsland is anders geregeld dan in Nederland. Daar kan in principe iedereen sociale huur bouwen. En je bent alleen verplicht om die 20 jaar in stand te houden en daarna mag je het uitponden. Dat is in Duitsland een standaard principe en is ooit ingericht om te stimuleren dat mensen sociale huur zouden gaan bouwen. Op zich een goede gedachte. Maar wat gebeurt is dat het na 20 jaar werken verkocht wordt en dat lang niet zoveel bijgebouwd wordt. Dus in Duitsland kalft de sociale huurvoorraad jaar op jaar af. Is nu ook onder het minimum uitgekomen. En dat levert gewoon schrijnende problemen op. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we in Nederland een gereguleerd sociale huurstelsel hebben, waarbij corporaties verplicht zijn om die sociale huur in stand te houden en ook de voorraad in stand te houden.
We gaan daar op door in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Geld uit de markt is noodzakelijk voor de bouw van voldoende sociale huur, of de markt kan nooit zorgen voor voldoende betaalbare woningen.
En daar mag ik uit een dilemma kiezen.
Ja, en dan mag jij zelf dat zo meteen nuanceren. Maar zeg je dat geld uit de markt is noodzakelijk? Of nee, die markt die kunnen we op afstand houden? Voor betaalbare woningen.
Ik denk dat je voor echt betaalbare huur de markt ook op afstand kan houden.
Ruimer van Meding is hier de algemeen directeur bij KAW Architecten en Adviseurs. Ik kom terug op een essay dat jij hebt geschreven begin februari over de toekomst van de woningcorporaties met twee historische lessen. Ik vat ze even samen. Je moet vastgoed onttrekken aan speculatie en wonen moet mogelijk gemaakt worden vanuit maatschappelijk belang. Mm-hmm. En dat is in het verleden wel eens goed gegaan, maar dat zijn we uit het oog verloren.
Mm-hmm, dat klopt, ja. Er zijn genoeg historische voorbeelden waaraan duidelijk is dat als het lukt om vastgoed eigenlijk op lange termijn ook in de sociale sector te houden, dat je daarmee ook heel goed aan betaalbaarheid kan werken. Ik heb in mijn essay twee soort van gekke bijzonderheden uit de geschiedenis omschreven. Dat is een voorbeeld van een pand wat al 500 jaar in de sociale huur is en waar mensen nu voor iets van 80 cent per jaar aan huur betalen. Dat is eigenlijk een heel bizar krankzinnig voorbeeld. Maar als het je alleen al zou lukken om dat voor 50 of 100 jaar vast te houden, dan kun je al heel veel meer effecten bereiken. Simpelweg omdat je het vastgoed nooit verkoopt. Ja. En
er gebeurt wel door corporaties in Nederland natuurlijk. Er wordt nu ook weer een halt toegeroepen. Maar ja. het is geen uitzondering dat corporaties afstand doen van hun bezit.
Dat klopt. Dat komt voort door zogenaamde uitponden. Maar je merkt dat is ook niet de hoofdtaak van een corporatie. En het gebeurt ook lang niet overal. Corporaties zijn er ook voorzichtig mee om dat te doen. Het is een tijdje gebeurd en aangejaagd.
Maar er zijn wel gemeentebesturen die bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht echt afspraken hebben moeten maken met corporaties om dat een rem toe te brengen.
Dat klopt. Dat klopt helemaal, want het is natuurlijk in het verleden aangejaagd, ook weer onder het bewind van dezelfde minister Blok, om dat te gaan doen.
Dat is niet jouw grote vriend, geloof ik.
Dat is niet mijn grote vriend. Maar daar komen ook corporaties zelf op terug. En het wordt tegengehouden doordat gemeentes ook zeggen, ja, dat moet je gewoon niet oneindig blijven doen, want dan ben je sociale voorraad kwijt.
Maar van alle huizen in Nederland, en volgens mij is er ook wel een definitiekwestie die eraan vooraf gaat, is meer dan 30% sociale huur. In een stad als Amsterdam is het ongeveer de helft. Mm-hmm. Zou dat dan wat jou betreft meer moeten zijn? Want dat zijn toch aanzienlijke percentages.
Het zijn aanzienlijke percentages, maar als je kijkt naar de inkomensverdeling in Nederland en wat zich mensen kunnen permitteren, dan heb je eigenlijk veel meer woningen in de sociale huur nodig om mensen een beetje eerlijke woonlasten te geven. Want daar gaat het natuurlijk om. Onze woonquote is ook bizar hoog. Mensen betalen heel veel geld voor wonen en leven. En je wilt natuurlijk dat mensen die ook een middeninkomen hebben, dat die ook een fatsoenlijke basis hebben. Niet te veel geld kwijt zijn aan huur en energielasten enzovoort. En als je dat eerlijk naast elkaar zet, dan heb je eigenlijk, dan is de opgave om aan betaalbare woonruimte te komen echt een stuk groter dan bijvoorbeeld dure of middeldure koopwoningen.
Maar hoe moeilijk is het om dan betaalbaar te bouwen? Als je zegt, je moet ook nog bedenken dat zo'n huis er over 30, 40 jaar moet staan en in een goede staat moet zijn.
Ja.
Dus moet voldoen aan duurzaamheidscriteria. Mm-hmm. De rente is opgelopen, bouwkosten zijn opgelopen, personeel is lastig te vinden. Mm-hmm. En tegelijkertijd wil je natuurlijk als corporatie niet de mensen die bij jou huren over de kling jagen. Kan dat allemaal samengaan?
Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk een structureel probleem dat we hebben, dat we ook de bouwkosten en de realisatiekosten omlaag moeten brengen. Maar het is niet zo dat niet samen kan gaan. En dat kan je namelijk zien aan het feit dat corporaties ook nu wel degelijk in staat zijn om binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn hun nieuwbouwvoorraad wel te realiseren en ook voor elkaar te krijgen. Dus het kan wel degelijk.
Dus jij vindt toch in tegenspraak met de toezichthouder dat die corporaties wel tempo maken?
Ja, nou ja, tempo. Kijk, natuurlijk kan ik niet anders zeggen dan dat het wat mij betreft twee keer zo hard mag gaan. He, dat zeg ik onomwonden dat dat echt zo moet gaan gebeuren. Maar je kan ook niet zeggen dat ze, laat ik het zeggen, op hun luie reet zitten en een beetje aan het afwachten zijn. Dat is gewoon echt niet het geval. Er wordt gewoon heel veel initiatief genomen en geprobeerd om het wel voor elkaar te krijgen.
Maar hoe zitten die corporaties er dan bij? Is dat een beetje warmpjes of niet? Want er is natuurlijk heel lang gezegd, wij willen van alles, maar die verhuurdersheffing zit ons in de weg. Hè? Specifieke belasting voor corporaties. Mm-hmm. Nou, die verhuurdersheffing, dat is volgens mij verleden tijd. Mm-hmm. De waarde van het bezit van woningcorporaties is de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Mm-hmm. Dus is er dan geen investeringsmogelijkheid?
Ja, die investeringsmogelijkheid is heel groot.
Ja.
Althans, groot genoeg. Ik spreek heel veel woningbouwcorporaties die zeggen, nou ja, we hebben de middelen aangetrokken, we zouden graag willen investeren. We kunnen het ook, maar het lukt ons niet omdat we de procedures niet op gang krijgen. Dat is één kant. Het tweede wat in het verleden gebeurt is dat corporaties hun huizen nu vanuit marktwaarde moeten beschouwen. Dat betekent dus dat als zij een keer van plan zijn om een stuk te slopen en daarvoor meer terug te bouwen, dat ze hun huizen voor een virtueel heel hoge waarde moeten inbrengen. Dat was vroeger niet zo, waardoor de snelheid in de herstructuring een stuk groter was. En dat is bijvoorbeeld een onderwerp waarvan ik denk dat we een keer kritisch naar moeten kijken. Kijk, ik ben niet voor ongebreidelde sloop, echt absoluut niet. Maar je zult af en toe, om tot betere wijken te komen, ook eens een keer een woning moeten weghalen. En dat wordt op dit moment, dat is een beetje een rem die erop zit door die beetje rare manier van waarderen. Van
is er dan te veel gesloopt? Hè? Maar even anekdotisch bewijs. Mm-hmm. Als ik hier naar mijn werk fiets, dan kom ik langs twee plekken, twee huizen waar grote spandoeken staan. Stop de sloop.
Ja, er is ook te veel gesloopt. Absoluut. Er wordt te snel gezegd, woningen zijn uit niet meer bruikbaar. Laten we ze slopen. En dat heeft er vooral mee te maken dat is een beetje de angst voor het onbekende. Ik legde hier net uit dat corporaties in het verleden zelf veel meer bezig waren met hun eigen vastgoed en zelf kennis hadden van ontwikkeling. En dus ook veel beter wisten hoe je moest renoveren en wat erbij kwam kijken. Die kennis die is weg. En wat je nu ziet is dat de bouwmarkt, het politieke beleid, dat wordt aan alle kanten gedomineerd door nieuwbouw. Ik weet niet op welke foto's jij Hugo de Jonge de laatste jaren gezien hebt. Ik heb hem alleen maar gezien voor plaatjes bij fabrieksmatige woningbouw die neergezet worden. Ik heb hem nergens gezien bij een renovatie, innovatie of nergens.
Maar die fabrieksmatige woningbouw, dat haal je er nu uit omdat dat de architect in jou ook een beetje pijn doet?
Nou ja, het meeste wat daar geproduceerd wordt, is als je dan terug wil naar de architect als estate, is het meeste wat geproduceerd wordt redelijk beroerd. Dat kan ik niet ontkennen.
Redelijk beroerd.
Ja, maar maar het grootste probleem wat ik ermee heb, is dat de grote opgave om te bouwen en te realiseren, die is in de bestaande stad. Hetgene wat bedacht wordt om te industrialiseren, dat is helemaal niet ervoor gemaakt. Dat zijn rijtjeshuizen die ergens op de Groene Wei weer gezet kunnen worden. Terwijl je eigenlijk een innovatieslag nodig hebt op het gebied van de versnelling van de renovatie. De versnelling van het optoppen, uitbreiden van bestaande panden. Daar zou je op moeten industrialiseren.
Heel kort nog naar een innovatie op een ander vlak van een paar jaar geleden. Weer een dilemma. Onze branche had nooit een minimumtarief voor ZZP'ers in moeten voeren, of alle branches zouden juist zo'n verplicht minimumtarief voor ZZP'ers in moeten voeren?
Ja, ik vind dat alle branches dat zouden moeten doen als je mij laat kiezen.
Ik liet je kiezen. Het is in de architectenbranche al een paar jaar geleden tot stand gekomen. Een enorme doorbraak, zeker aangezien afspraken maken eerst niet mochten. Ook niet van de toezichthouder, de ACM. ACM ging er toch mee akkoord en daardoor zijn de uurtarieven verhoogd, vastgesteld op 150% van de werknemer. Doorbraak toen ter tijd. Je zegt, als je mij laat kiezen, dan voor iedereen.
Ja.
Maar hoe werkt het in de praktijk uit?
Ja, nou, ten eerste voor ons als bedrijf, dat wat we inhuren, dat is bij ons een heel klein deel, is dat helemaal prima. Dus er is helemaal niks aan de hand. Het dilemma bij zoiets is natuurlijk dat het voor de een goed en voor de ander slecht kan werken en dat je de afweging moet maken wat is de beste oplossing over het geheel genomen. En wat ik toch wel zie aan de ZZP-kant, en dat is een klein beetje vergelijkbaar met wat ook in de architectenbranche altijd gebeurt, is dat ZZP'ers vaak met de inhoud bezig zijn, zelf soms niet nadenken over hun pensioen en dan tevreden zijn als je 100 euro per uur kan vangen, terwijl als je eerlijk bent heb je 150 nodig om daar een goed bestaan van te hebben.
Het is goed dat mensen beschermd worden in die
dat
zin.
Dat is eigenlijk wat ik zeg. Dat ik denk, het is eigenlijk wel goed dat gezegd wordt, weet je hebt het misschien zelf niet door, maar het is ook goed dat je op die manier beschermd wordt. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, ik kan sneller werken, ik kan dat goedkoper, ik vind het leuk om de concurrentiestrijd aan te gaan. Maar ik veronderstel toch dat het kleinere deel is wat daar wat last van deze regel ondervaart en dat meer mensen op een goede manier beschermd worden.
Maar jullie zelf binnen het bedrijf werken niet of nauwelijks met zelfstandigen?
Nee, bij ons zijn hoofdzakelijk mensen in loondienst vast of tijdelijk.
En dat is een bewuste keuze?
Dat is een bewuste keuze, ja. Want wij vinden het belangrijk om ook goed werkgeverschap te vertonen. Daarom reppen we ook niet over dit soort regels van ZZP'ers, omdat we denken, het is hun goed recht. Dus dat mag dan ook gewoon. En wij hebben een dusdanige vorm van business dat we afhankelijk zijn van goed personeel wat goed en integraal met ons en onze klanten kan overleggen, dat we het belangrijk vinden dat het ons eigen personeel is.
Rijmer van Mening was hier, de algemeen directeur bij KAW Architect en Adviseurs. Dank voor je komst.
Dankjewel.
Dit was de Top van Nederland met Rijmer van Mening van KAW Architecten en Adviseurs. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Justin van Hooijdonk van NBC Congrescentrum. Dat bedrijf kon net na de coronacrisis de deuren openen, maar werd vervolgens getroffen door een flinke brand en moest weer anderhalf jaar dicht. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.